Mag ik u voorgaan in gebed? Genadige en barmhartige Heer in de hemel, wij zeggen uw grote en heerlijke en heilige naam ootmoedig en hartelijk dank, dat wij ook vanavond hier weer samen mogen zijn en ons neer mogen zetten als leerjongeren aan uw gezegende voeten, om te horen de woorden van het eeuwige leven. Ook deze dag hebt u het bevestigd en waargemaakt dat door de vermaningen het heil wordt meegedeeld. Wanneer mensenkinderen, zo verloren als ze zijn, en in de dienst onbekwaam, nochtans buigen en vluchten tot u. Heren, wij zeggen u daar ootmoedig dank voor. En wij vragen u, wilt u het gebruiken? Wij staan op een keer en een kruispunt, als het gaat om de geschiedenis van de kerk, ook in deze lage landen bij de zee. En zien wij aan wat voor ogen is, dan is er alle reden tot diepe, diepe verootmoediging en bewogenheid. Wilt u zelf ingrijpen en wilt u zelf aan bepaalde ontwikkelingen een einde maken? En wilt u zelf een keer geven, een omkeer, een wederkeer tot u, te midden van ons land en volk, opdat de kerk zou gaan bloeien en er wat van haar uit zou gaan naar hen die buiten zijn en die wankelen ten dode zonder borg voor hun onsterfelijke ziel. Uw naam is in het geding. En daarom smeken wij u. Wilt u ons maken tot dienstknechten die de moed hebben om tegen de stroom in te roeien en op te roeien, als het moet, helemaal alleen. Daarom bidden wij u voor de kerken in Nederland, voor de kerk die naar het wezen, dat geloven wij, dat belijden wij week in, week uit, de kerk die één is, Wij mogen daar hier ook iets van beleven. Maar die in haar verschijning zo hopeloos verdeeld is. En wij niet één kerkmuur naar beneden kunnen krijgen. Heere, erbarm u over ons. En schenk de doorbraak van leven uit de hemel. Daar zal ons land en ons volk wel bij varen. Dat dragen wij ook aan u op. Allen die verantwoordelijkheid dragen over ons, in zaken de regering, ons vorstenhuis, wilt u aan hen denken? U hebt in het verleden ook daar gewerkt, zelfs zo, dat met u, de potentaat der potentaten, een vast verbond werd gemaakt. Wat hadden wij in de middellijke weg daar niet aan te danken? In dat brongebied waarin de kerk in Nederland is ontstaan. O Heere, wat zou het een wonder van uw trouw en uw goedheid zijn. Als ook in dit geslacht van de Oranjes datzelfde er zou mogen zijn of komen en dat ze ons land daarin zouden voorgaan in de waarachtige, want gereformeerde religie. Ook daar zou ons land en ons volk wel bij varen. Wilt ge zijn met uw kerk over het rond van deze aarde, bewaar haar, vermeerder haar. Wij denken daarbij aan allen die op moeilijke en soms eenzame posten staan. Wij gedenken ook broeder Slagboom, die naar wij verwachten terug is naar zijn post op het zendingsveld. Wilt u hem en allen die in die dienst staan gedenken en aangorden met de kracht van omhoog en ze vervullen met de werking van uw heilige geest, om ook al schijnt het soms te zijn als ploegen op rotsen, heel eenvoudig te zaaien. Het goede zaad van uw woord, want dan zult u zelf voor de vrucht zorgen. Dat is uw woord, dat is uw belofte. Wij denken ook aan al diegenen, heren, die zich geroepen weten tot en zich voorbereiden op de ambtelijke dienst. U weet welke knopen ook daar kunnen zijn, welke klemmen, welke valkuilen. Ook in de sfeer van de opleiding tot de dienaren van het woord, waarmee zoveel staat of valt. Wij smeken u, wilt u bewaren bij het evangelie van de Heer Jezus Christus, bij de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, wilt u bewaren bij het eeuwig en onfeilbaar getuigenis. Zo bidden wij u voor allen die verantwoordelijkheid dragen in zaken het besturen van kerken, synodes die gehouden worden, staan te worden. Heere, geef dat daarin ook iets speurbaar mag zijn van de vreze Gods, van de verootmoediging, van de verbrokenheid, van het diepe besef nergens recht op te hebben, het alles te hebben verbeurd en het alles te hebben verzondigd. En dat zo en in die weg de zegen van u mag worden ingewacht en mag worden ontvangen, ook over te nemen beslissingen die diep in kunnen grijpen. Heren, wij bidden u, wilt u ons ook deze avond een goede avond geven. Er mag ook vanavond verkondigd worden. En geef dat de lector van deze avond, dominee Baars, mag klimmen op een hoge berg om te zeggen aan de steden van Juda: zie, hier is uw God. Zo ziet het alles op u. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom gehoord. En zo vervult heimwee ons hart, als wij zeggen en de aarde met uw vrees vervult, totdat ge uw rijk volmaken zult. Amen. Ik geef het woord graag aan collega Baars.
Broeders, ik wilde enkele verzen lezen ter inleiding. Het zijn drie verzen uit het slot van de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Dat is 2 Korinthe 13, vers 11 tot en met 13. 2 Korinthe 13, de laatste drie verzen. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus, u groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Eén opmerking vooraf, broeders. Wanneer ik vanavond iets ga zeggen over het wijdse thema drie-eenheid en geestelijk leven, dan wil ik nadrukkelijk zeggen dat het echt gaat om iets. Ik zou het misschien het beste kunnen omschrijven als een ontwerp. Misschien nog bescheidener, een proeven van dingen die ik uit de schrift en ook uit de geschriften van verschillende oudere theologen heb opgediept, waar ik zelf nog lang niet mee gereed ben, althans dat besef heb ik niet. En waar ik ook zoveel over wil zeggen dat ik slechts enkele grepen kan doen. U mag zelf, en daar bent u allen toe in staat, denk ik, de lege plekken die ongetwijfeld overblijven, invullen en verder doordenken en er ook over mediteren. Wel, dan willen we tegen deze achtergrond beginnen. Drie-eenheid en geestelijk leven. We hebben gisteren gezien dat Calvijn de leer van de drie-eenheid in zijn prediking niet uitdrukkelijk aan de orde stelt. Deze leer vormt echter wel de stille achtergrond en ondergrond van alle kerkelijke verkondiging. Zij fungeert als een schildwacht, want de leer van de drie-eenheid begint zich te roeren als het gevaar van de dwaling dreigt. En zij fungeert ook als een huismeester, want deze leer wil de verschillende aspecten van het heilswerk van de drie-enige God hun juiste plaats geven en in hun juiste vorm plaatsen. Toch moet de leer van de drie-eenheid ook uitdrukkelijk in de prediking aan de orde komen. Meestal dus in stilte, op de achtergrond, maar zij moet ook uitdrukkelijk verkondigd worden. Want ook dit aspect, dit centrale aspect van de leer, wil uitgelegd en verkondigd worden, zeker in de leerdienst die voor ons en voor de gemeente zo broodnodig is. Nu heeft de Reformatie ons laten zien, en dat geldt niet alleen van Calvijn, maar ook voor vele andere reformatoren, dat in de uitleg en de verkondiging van het dogma van de drie-eenheid deze leer sterk betrokken dient te worden op de praktijk van het geestelijke leven. Ik haal de belangrijkste zinnen van Calvijn nog maar even aan. Als hij het heeft over de godheid van de Heere Jezus Christus, dan stelt hij dat de praktische kennis daarvan veel zekerder en nuttiger is dan welke nutteloze speculatie of bespiegeling dan ook. Want, zo vervolgt hij, door die praktische kennis ontdekt het hart der vromen God in zijn onmiddellijke tegenwoordigheid en raakt hem bijna aan wanneer het ervaart dat het levend gemaakt, verlicht, zalig gemaakt, gerechtvaardigd en geheiligd wordt. Met deze zin hangt samen wat Calvijn even later zegt over het punt dat we de eenheid van God leren kennen uit de schriften en door de ervaring van het geloof. Natuurlijk bedoelt Calvijn hiermee helemaal niet dat er naast de schrift nog een zelfstandige bron van godskennis zou zijn, namelijk de menselijke of zelfs de geestelijke ervaring. Nee, de reformator is geen ervaringstheoloog. Voor hem is de ervaring van het geloof aan de schrift onderworpen. Maar tegelijkertijd is het de Heilige Geest die de waarheid van het woord bevestigt, door de gelovigen ook werkelijk te laten ervaren wie de God van het woord is. Heel treffend brengt Calvijn dat onder woorden wanneer hij ergens zegt: met de ervaring als onze leermeesteres bevinden we dat God precies zo is, zoals zij zich in zijn woord openbaart. Ik herhaal de zin. Met de ervaring als onze leermeesteres bevinden we dat God precies zo is, zoals zij zich in zijn woord openbaart. Deze nevenstelling van schrift en ervaring loopt vanuit Calvijn door tot in onze aloude Nederlandse geloofsbelijdenis. In het begin van artikel 9 wordt daar immers in verband met de drie-eenheid gezegd: dit alles weten wij zowel uit de getuigenissen der Heilige Schrift als uit hun werkingen. Dat zijn de werkingen van de drie-enige God. En voornamelijk uit die werkingen die wij in ons gevoelen. Dus het dogma van de drie-eenheid is in de schriften te vinden, maar wij ervaren ook de werkingen van de drie-enige God in ons leven, wanneer wij geloven mogen. Wel, met dit alles is de vraag naar de relatie van de drie-eenheid tot het geestelijke leven duidelijk en dringend aan de orde gesteld. Want wat is nu die praktische kennis van de drie-enige God? En wat ervaart het geloof van de werkingen van Vader, Zoon en Heilige Geest in het hart en in het leven? Is het bijvoorbeeld zo, zoals we dat in een groot aantal bekeringsgeschiedenissen van met name de vorige eeuw en deze eeuw vinden? Daar wordt namelijk het geestelijke leven in heel grove lijnen samengevat als volgt getekend: wie tot bekering komt, krijgt eerst met God te doen, zonder dat hij onderscheiden inzicht heeft in de drie personen. Hij heeft tegen God gezondigd en moet met God verzoend worden. Wanneer in deze nood van ons leven het licht van het evangelie doorbreekt, leren we eerst de persoon van Jezus kennen. Aanvankelijk wanneer hij zich aan de ziel openbaart, en ten volle wanneer we hem door het geloof mogen toe-eigenen. Vervolgens leert men de Vader in zijn persoon als Vader kennen, wanneer we zijn Vadernaam mogen spellen en tot zijn Vaderhart worden teruggeleid. Ten slotte leren wij de Geest persoonlijk kennen wanneer het Pinksterfeest voor de ziel wordt en de Heilige Geest wordt uitgestort in onze harten, die hij tot zijn tempel maakt. En soms wordt dan na dit alles nog als aparte ervaring genoemd het verzoend worden met een drie-ene God. Er zijn trouwens ook voorbeelden dat de uitstorting van de Heilige Geest en de inwoning van de Heilige Geest gelijkgesteld wordt met deze verzoening met God drieënig. Want in en met de komst van de persoon van de Heilige Geest komt ook de drieënige God zelf in het hart woning maken. Bij deze uiteraard heel grove en globale schets wil ik graag de volgende kanttekeningen maken. In de eerste plaats zou ik willen zeggen dat de mensen over wier leven het in deze geschriften gaat, de dingen zeker zo beleefd kunnen hebben. Er zijn onder de bekeringsgeschiedenissen, voor zover ik die ken, zeer authentieke geschriften die een zeer innige en oprechte vroomheid uitstralen, al moet het me wel van het hart dat er ook wel verhalen zijn die bij mij persoonlijk wel eens wat gekunsteld overkomen. Vervolgens wil ik ook met nadruk stellen dat in bovengenoemde schets een aantal Bijbelse kernen, misschien mag ik zelfs wel zeggen een Bijbels grondpatroon voortkomt, dat we beslist dienen te honoreren. Dat komt in het vervolg nog wel aan de orde. Wat ons bij het lezen van een aantal van deze geschriften echter wel treft, is het volgende. De kennis van de Zoon en de kennis van de Vader en de kennis van de Heilige Geest wordt soms zo ver uiteengelegd dat het heel aparte en afzonderlijke stadia worden waartussen soms weinig verband lijkt te bestaan. En met name tegen dat laatste moeten we Bijbels theologisch gezien waarschuwen. Augustinus heeft al gezegd, de gevleugelde woorden, dat de werken van de drie-enige God naar buiten toe, dus ook de werken van de drie-enige God in het hart van een zondaar en van zijn kinderen, niet te scheiden zijn. Ze mogen wel onderscheiden worden, hebben hun eigen accenten, maar mogen pertinent niet van elkaar worden losgemaakt. Daarom zal de geloofskennis en de geloofservaring ook altijd te maken hebben met de drie-enige God. Dat is en met de Vader, en met de Zoon, en met de Heilige Geest. Natuurlijk is er in de beleving en in het beoefenen van het geloof voortgang. En in het werk van God in het hart staat nu eens meer het werk van de Zoon, dan weer meer het werk van de Vader, en dan weer meer het werk van de Heilige Geest op de voorgrond. En door het geloof leren Gods kinderen ook iets van die onderscheiden werkingen van de drie-enige God ervaren. Maar laat in het begin van wat vanavond gezegd wordt duidelijk zijn, broeders, dat de werken van de Vader, de Zoon en de Geest niet van elkaar losgemaakt mogen worden. Vanaf het moment van de wedergeboorte is het niet, vergunt u me de uitdrukking, slechts de Geest of slechts Christus, maar de volle drie-enige God die in het hart van die zondaar begint te werken en het leven der genade onderhoudt tot het einde toe. Ik zou dit fundamentele punt nog wat nader willen illustreren. Ik doe dat heel kort door erop te wijzen dat in de schrift zeer bewegelijk gesproken wordt over de wijze waarop de Vader, de Zoon en de Heilige Geest werken. Ik wil dat met name heel kort illustreren aan de hand van het volgende. Dat we in de Bijbel allerlei verschillende volgorden tegenkomen. Van Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat dat in verschillende schriftplaatsen nogal eens te maken heeft met het werk van de drie-enige God, het heilswerk in het hart. Ik ga op die schriftplaatsen niet nader in, ik leg ze alleen maar aan u voor tot nadere overweging. Om erop in te gaan zou vanavond veel te veel tijd vergen. Ik noem vier rijksen. Uiteraard kennen we de bekende volgorde, wel de theologische volgorde genoemd, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die vinden we, om slechts één centrale tekst te noemen, in Matthäus 28, vers 19, in het doopbevel, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Maar er is ook sprake van de volgorde Zoon, Vader, Geest. De tekst is u zo even gelezen, 2 Korinthe 13, het laatste vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, dat is de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Nog weer een andere orde is Zoon, Geest, Vader. Efeze 2, vers 18. Want door hem, dat is door Christus, hebben wij beide, en wij beide, dat zijn de Joden en de heidenen in dit verband, de toegang door één geest tot de Vader. En een laatste volgorde die ik aantrof was deze. Geest, Zoon, Vader. 1 Korinthe 12, vers 4 tot en met 6. Waar staat, er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen, toch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Broeders, dit veelkleurige en bewegelijke spreken van de schrift dient ons altijd in gedachten te blijven wanneer wij spreken en preken over het werk van de drieënige God in het hart. Laten we beducht zijn om dit spreken van de schrift al te spoedig te persen in onze schema's. Zeker ze al te spoedig te persen in onze menselijke schema's. Want we lopen het gevaar dan tekort te doen aan de volheid van het spreken van de heilige God zelf over deze diepe zaak. Wel, bij het horen van dit alles zal wellicht de vraag bovenkomen: als de dingen volgens de schrift zo liggen, kunnen we dan niet beter afzien van alle ordening in het kennen van de drieënige God? Moeten we dan niet simpel zeggen, Gods kinderen leren geestelijk iets kennen van de werkingen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar de wijze waarop en de orde waarin dat gebeurt is eigenlijk zo verschillend dat daar geen vaste lijn voor is aan te geven? Nee, zo is het ook weer niet. Want te midden van de veelkleurige schriftgegevens tekent zich wel een bepaalde orde, een bepaald patroon, als ik dat zo zeggen mag, af waarin de oprechte gelovigen de goddelijke personen in hun werkingen leren kennen. Die orde is met name te vinden in de zogenaamde apostolische zegenbede uit 2 Korinthe 13 en vers 13. Ik lees de tekst nog maar even, u allen wel bekend, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Calvijn stelt in zijn uitleg bij deze tekst de vraag aan de orde: waarom is de volgorde hier anders dan in de doopformule? Daar Vader, Zoon en Geest, hier Zoon, Vader, Geest. Wel, zegt Calvijn, daar in Matthäus 28 gaat het om de eigenlijke theologische orde, zoals de dingen in God zijn. Hier gaat het om de orde waarin wij de drie personen leren kennen. Eerst de Zoon, dan de Vader door de Zoon, dan de Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Het is dezelfde orde die u in de geschriften van de reformatoren wel meer aantreft en ook terugvindt in zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. De bekende vraag en het antwoord van de enige troost. Daar ziet u dat het eerst gaat over het eigendom van Christus zijn, dan over de zorg van God de Vader en dan over het verzekerende werk van de Heilige Geest. Nu zal iemand tegenwerpen misschien, goed, die orde, het kennen van Christus en dan het kennen van de Vader, dat is te verstaan. De Bijbel zegt duidelijk dat we de Vader alleen kunnen kennen door Christus. En dat het de Heere Jezus Christus is die de Vader openbaart, exegetiseert, uitlegt. Maar hoe zit het met de Heilige Geest? Die is toch niet de laatste? Is hij niet veeleer de eerste? Laten we voor die vraag, die eigenlijk een bredere behandeling verdient, nog even kijken naar het slot van 2 Korinthe 13 en het 13e vers dan. Daar staat de gemeenschap van de Heilige Geest. En die verbinding, gemeenschap des Geestes, kan op twee manieren worden uitgelegd. Het kan vertaald worden en verklaard worden als de gemeenschap door de Geest en de gemeenschap met de Geest. En naar mijn groeiende overtuiging, inmiddels wel een vaste overtuiging, bedoelt de apostel Paulus hier beide. Allereerst bedoelt hij hier de gemeenschap door de Geest. Hij wil hiermee zeggen dat alle gemeenschap met God door de Geest bewerkt wordt. Dat is ook de gemeenschap met de drie enige God, met Vader, Zoon en Heilige Geest, is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is het die een verbinding legt, Calvijn zou zeggen een band legt, vinculum, tussen God en de zondaar en de zondaar en God. De Geest is het die de zondaar brengt in gemeenschap met de drie enige. En zo is de Heilige Geest natuurlijk de eerste in het geestelijke leven die werkt op Christus, op de Vader, op de drie enige God aan. Maar die Geest bewerkt niet alleen gemeenschap met de Zoon en met de Vader, maar ook met zichzelf. En daarom kunnen we ook lezen de gemeenschap met de Geest. Samengevat, de Heilige Geest bewerkt door het woord de gemeenschap met Christus en door Christus met de Vader en door Christus en de Vader met zichzelf. Ik zou deze gedachte van de gemeenschap met de Zoon, de Vader en de Geest nog wat nader willen uitspellen. En daarbij sluit ik me bewust aan bij het denken van twee groten uit het verleden, twee groten in het Koninkrijk van God. De reformator Johannes Calvijn, u hebt dat wel verwacht, en misschien nog wel wat meer vanavond bij de grote puritein John Owen. Broeders, wij hebben zeker wanneer het gaat over de diepe vragen in deze tijd die veelszins in geestelijk opzicht zo schamel en zo schraal is. De groten in het Koninkrijk van God, alle groten, of om het Bijbels te zeggen, alle heiligen nodig, om in het licht van de openbaring in de schriften te verstaan de hoogte en de lengte en de breedte en de diepte van de liefde van God in Christus. Laten we alstublieft toch niet te eenkennig zijn. zoals heel wat wetenschappelijke, of misschien ook wel zogenaamde wetenschappelijke theologie vandaag de dag is. Die bijvoorbeeld de reformatie verheft en de nadere reformatie en ook wel het puritanisme enkel als neergang ziet. Mijns inziens staan Owen en Calvijn in deze dingen heel dicht bij elkaar. En we hebben ze nodig om met al de heiligen deze dingen die God in zijn woord geopenbaard heeft te beginnen te verstaan. Wel, wanneer het dan gaat over Calvijn en Owen wil ik even kort aanduiden waar het me dan om te doen is. Zoals we weten is de gedachte van de gemeenschap met Christus of de implanting in Christus het hart van de heilsleer van Calvijn. Hij spreekt in dit verband over de inwoning van Christus in de harten van de gelovigen en tot groot verdriet van sommige neo-Calvinisten, zelfs van de Unio Mystica. De mystieke unie tussen Christus en de zijnen. Bij de reformator vinden we de eerste aanzetten om daarbij ook te spreken over de gemeenschap met God de Vader. In een heel recente studie, nota bene van een Rooms-Katholieke theoloog. Over dit aspect van Calvijns denken wordt met het volste recht gezegd en met de feiten aangegeven dat Calvijns gedachten over de Unio Mystica christocentrisch zijn, maar tevens een voluit trinitarisch karakter dragen. En het is John Owen die op dit spoor verder gaat. In 1657 publiceert hij een verhandeling die absoluut geen wetenschappelijk karakter wil dragen, maar een pastoraal karakter draagt. En die getiteld is Communion with God. Daarin laat hij zien dat en hoe de oprechte gelovigen communion with God hebben, gemeenschap met God. En dan werkt hij dat uit als gemeenschap met de onderscheiden personen, met de Vader, met de Zoon en met de Heilige Geest. We hebben gistermiddag kunnen horen dat John Owen altijd begint met een heleboel schriftplaatsen, soms tot vermoeiends toe, wel ook hier. Hij leidt die gemeenschap met de onderscheiden personen af uit een hele vloed van schriftplaatsen. De belangrijkste voor ons vanavond zijn, ook de kernen dacht ik, 1 Johannes 1 vers 3, waarvan het slot luidt: onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En dat verbindt hij dan onder meer met het slot van 2 Korinthe 13 vers 13. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Vanuit die twee teksten hebt u ze dus alle drie. De gemeenschap met de Vader, met zijn Zoon Jezus Christus en met de Heilige Geest. Hoewel hij deze drievoudige gemeenschap breed uitwerkt, zijn de vruchten in het geloofsleven heel kort aan te duiden. En die wil ik u niet onthouden. De vrucht van de gemeenschap met de Vader is de ervaring van de liefde. De liefde van God de Vader. De vrucht van de gemeenschap met de Zoon is de genade. De genade van de Heere Jezus Christus. En de vrucht van de gemeenschap met de Geest is de troost, waarbij hij breed ingaat op de troost die de trooster, de Heilige Geest, bewerkt. Wel nu, dit boek, Gemeenschap met God, is in een verkorte en vereenvoudigde versie verschenen bij de Banner of Truth en nog steeds verkrijgbaar. Deze versie is van de hand van een zekere Dr. Law, R.J.K. Law. Dit ingekorte boek is in het Nederlands vertaald en in 1993, nog maar 2 jaar geleden, uitgegeven door Groen in Leiden. Hoewel ik blij ben met deze verkorte uitgave, ben ik er toch ook niet helemaal enthousiast over. Of dat nu ligt aan een karakterfout van mij, dat ik weinig enthousiasme kan opbrengen. Aan de Engelse bewerking of aan de Nederlandse vertaling, laat ik maar in het midden. Wat ik wil zeggen is dit. U kunt vanuit de Nederlandse versie een goede en betrouwbare indruk krijgen van dit werk en leest u het daarom maar. Maar als u het echt wilt bestuderen en erin wilt doordringen, moet u naar Owen zelf toe. Deel 2 van de bekende uitgave van zijn verzamelde werken. Welnu, tegen de achtergrond van het werk van Calvijn en Owen wil ik in het vervolg schetsen wat de gemeenschap met Christus, met de Vader en met de Heilige Geest betekent voor het geestelijke leven. Het is, zoals gezegd, maar een eerste aanzet. Als het ware een schets in houtskool. U mag de lege plekken zelf verder invullen en ik nodig u eigenlijk en mezelf ook daartoe uit. Misschien kunt u hier en daar ook nog iets bijschaven. Dat is ook goed mogelijk. Ik wil dan achtereenvolgens iets zeggen over de gemeenschap met Christus. En dan gaat het over de weldaden van de rechtvaardiging en de heiliging. In de tweede plaats over de gemeenschap met de Vader. En dan gaat het over het kindschap en over het erfgenaam zijn. En in de derde plaats over de gemeenschap met de Heilige Geest. En dan gaat het over de weldaden van de vertroosting en de vervulling. Nu begrijpt u waarom ik zeg, er moeten toch heel wat lege plekken blijven vanavond. Ik noem het nog maar even, dan hebt u het goed voor u. Het gaat allereerst over de gemeenschap met Christus en dan bijzonder over de weldaden van rechtvaardiging en heiliging. De gemeenschap met de Vader en dan gaat het over de weldaden van het kindschap en het erfgenaam zijn. En in de derde plaats de gemeenschap met de Heilige Geest. En dan over de weldaden van de vertroosting en de vervulling. Iets over de gemeenschap met Christus allereerst dan. Laat duidelijk zijn dat de gemeenschap met Christus noodzakelijk is voor ieder mens, wil hij getroost leven en zalig sterven. Niets minder, broeders, is noodzakelijk. Daarvoor zegt onze catechismus op grond van de schriften, dan dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Van nature staan we daar volstrekt buiten. We zijn in de diepe Bijbelse zin van het woord vreemdelingen van God en van Christus en van de Heilige Geest. We zijn kinderen van Adam en leven in de gemeenschap met hem. Die band van gemeenschap met Adam moet losgemaakt worden. En we moeten overgezet en ingeplant worden in de wijnstok Christus. Dat gebeurt door de Heilige Geest in de weg van de wedergeboorte en het geloof. We kunnen dat uiteraard niet in detail uitwerken. Wie behoefte heeft aan goed Bijbels geestelijk materiaal om te overwegen, verwijzen we naar het klassieke boek van Boston over de viervoudige staat, met name het tweede en het derde deel. Wel, Calvijn benadrukt dan een iets wat ander accent, maar niet duidelijk verschillend van Boston. Calvijn benadrukt dan vooral dat wij door het geloof deel krijgen aan Christus. Hij zegt onder meer in institutie 3, wanneer Christus ons door de kracht van zijn geest het geloof schenkt, ent hij ons op hetzelfde moment in zijn lichaam, zodat wij delen in al zijn goederen. Dus door het geloof dat door de geest bewerkt is, worden wij ingeënt in het lichaam van Christus en delen in al zijn goederen gemeenschap met Jezus Christus. En wanneer hij dat verder uit gaat werken, dan wordt steeds duidelijker dat hij vooral daarbij denkt aan de rechtvaardiging en de heiliging. Door het geloof krijgt een verloren zondaar namelijk deel aan de gerechtigheid en aan de heiligheid van Christus. Deze Jezus, zo haalt Calvijn herhaaldelijk aan, is immers van God geschonken tot rechtvaardigheid. Dus is, bezitten wij zondaren niet. Wij staan bij de hoge God in de schuld en moeten beamen dat wij voor de Heere niet kunnen bestaan. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie kan dan bestaan? Wij moeten God rechtvaardigen, zoals Luther het zegt met zijn gevleugelde woord, ook als hij ons voorbij zou gaan. Maar wat een wonder, als God om niet uit louter genade zijn lieve Zoon Jezus Christus uitdraagt en aanbiedt als de borg die de schuld overneemt. En als hij een verloren, machteloze, doemwaardige zondaar genade geeft om hem door het geloof te omhelzen. Dan leren we naar de maat van ons geloof verstaan dat onze gerechtigheid in hem is. En dat hij onze gerechtigheid is. Kijk, broeders, en wanneer we zo Christus door het geloof mogen omhelzen en in hem onze gerechtigheid mogen vinden, dan is er gemeenschap met hem. En dat geloof waardoor zondaren gemeenschap met Christus hebben, dat is alleen, zegt de Reformatie, sola fide. Maar daarmee bedoelen ze natuurlijk dat geloof rechtvaardigt zonder de werken, zonder iets van mij, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden, gij alleen. Maar al is het geloof dan wel zonder de werken en ook volstrekt zonder de werken, dat levende geloof blijft niet alleen. Weer een uitdrukking van Calvijn. Het geloof gaat door de liefde werken. Want waar het geloof leeft, wordt ons hart vernieuwd door de Heilige Geest. We krijgen Christus niet alleen nodig voor onze rechtvaardiging, maar we krijgen ook zijn heiligheid nodig om in nieuwheid van het leven te wandelen. En dat betekent dat wanneer rechtvaardiging en heiliging door genade werkelijkheden worden, dat in het leven van Gods kinderen er geloof is en liefde. Gemeenschap met Christus brengt met zich mee levend geloof en levende liefde. Broeders, het is van fundamenteel belang dat we, wanneer we over deze dingen spreken, deze volgorde ook goed vasthouden. Gemeenschap met Christus is volgens het getuigenis van de schrift en van de reformatie en ook van het puritanisme allereerst een zaak van geloof. We mogen die volgorde geloof en liefde niet omdraaien. We mogen ook het geloof niet tussen haakjes zetten en de gemeenschap met Christus alleen een zaak van liefde maken. Dan doen we tekort aan de schrift. En dan komen we inderdaad bij een verkeerd soort mystiek terecht. Hier heeft de reformatie radicaal afscheid genomen van de middeleeuwse mystiek die helemaal opging in de liefde tot de Heere Jezus. Maar waarbij heel weinig en soms helemaal niet sprake was van het geloof. Principieel, sola fide, is gemeenschap met Christus. Een zaak van geloof. Maar geloof dan wel vergezeld van liefde. Calvijn met name, en u kunt dat in het raam van zijn tijd heel duidelijk verstaan, denk ik, heeft het geloof krachtig op de voorgrond geplaatst. En soms in bepaalde stukken zet hij de liefde voor ons besef misschien wel eens wat in de schaduw. Maar ze is er wel degelijk. En altijd weer. John Owen begint ook met het geloof. Maar gaat volgens buitengewoon diep. En ik moet ook zeggen heel teer. In op de liefde tot Christus. Die de vrucht is van zijn genade. Hij spreekt dan in de taal van het Hooglied. En legt in zijn boek over de gemeenschap met God, als hij over Christus spreekt, hele passages uit het Hooglied uit. Het is soms bijna een commentaar op het Hooglied, dat hele middenstuk van zijn betoog. U moet het maar eens lezen. En al bent u misschien op een enkel onderdeeltje het niet helemaal met zijn uitleg eens, het zal niet nalaten indruk te maken. Vooral misschien het gedeelte wat mij zo bijzonder trof, waar hij schrijft over Christus als bruidegom, die verrukt is over zijn kerk. En dat de vrucht daarvan in het leven van Gods kinderen is. Dat de kerk, al is zij zwart door de zonde en door de schuld, zich verrukken mag in haar bruidegom. Omdat ze in hem alles vindt wat voor het eeuwige leven van betekenis is. Alles, zelfs boven bidden en denken. Laat ik wat de gelovige vinden mag in Christus, de hemelse bruidegom, dan maar tekenen met een passage uit de institutie van Calvijn, die velen van u zullen kennen. Daarin voel je ook, maar dan moet je het eigenlijk in de oorspronkelijke tekst lezen, iets van de vervoering over het heil in Christus. Hij schrijft aan het slot van zijn behandeling van 12 artikelen. Het is in institutie 2 aan het slot van het apostolicum. Wij zien dat onze hele zaligheid en al haar onderdelen in Christus begrepen is. En daarom moeten wij erop toezien om niet het minste deeltje ergens anders aan te ontlenen. Als wij zaligheid zoeken, dan worden we door de naam Jezus onderwezen dat zij in hem is. Als we andere gaven van de geest zoeken, dan zullen ze te vinden zijn in zijn zalving. Als wij kracht zoeken, ligt die in zijn heerschappij. Als we reinheid zoeken in zijn heilige ontvangenis. Als we zachtmoedigheid zoeken, dan ligt die in zijn nederige geboorte. Want door zijn geboorte was hij ons in alle opzichten gelijk geworden, opdat hij zou leren onze pijn te voelen. Als wij verlossing zoeken, dan ligt die in zijn lijden. Als wij vrijspraak zoeken in zijn veroordeling. Als we kwijtschelding zoeken van de vloek in zijn kruis. Als we voldoening zoeken in zijn offer. Als we reiniging zoeken in zijn bloed. Als we verzoening zoeken in zijn nederdaling ter hel. Als we de doding van ons vlees zoeken in zijn graf. Als we de nieuwheid van leven zoeken in zijn opstanding. Als we de onsterfelijkheid zoeken in hetzelfde. Als we de erfenis van een hemels koninkrijk zoeken in zijn intocht in de hemel. Als we bescherming zoeken, zekerheid en een overvloedige mate van alle zegening. Ze is in zijn koninkrijk. Als we een gerust wachten op de oordeelsdag zoeken. Ze is gelegen in de macht van hem die komen zal om te oordelen. In één woord, daar zo'n rijke overvloed van alle goederen in hem te vinden is, laat ons laven aan deze fontein. Broeders, kennen wij, en ik sluit mijzelf daar heel nadrukkelijk bij in ons theologisch bezig zijn, in onze prediking, in onze ambtelijke dienst en vooral in ons persoonlijke leven, iets van deze verrukking over deze Christus. Wij vergelijken onszelf toch vaak misschien wel bij uw intrede of bevestiging met de vriend van de bruidegom, die de bruidegom wil aanprijzen en die zich erin verheugt om de bruidskerk van Christus tot haar bruidegom te brengen. Hoe zullen we dat werk kunnen doen als er nooit eens iets van die heilige geloofs- en liefdesverrukking in ons hart leeft? De oude Puritijnen, ik mag dat even tussen haakjes wel zeggen, beschreven de dienst van de prediker heel vaak zo. Schieten mij gedeelten in gedachten uit het werk van Preston, uit het werk van Flavel, uit het werk van Robert Trail, om geen andere te noemen, waarin ze het erin hameren. Dominees zijn mensen die zielen zoeken te lokken voor de bruidegom Christus. Bruidswervers. Broeders, een hoge taak, maar bijbels gezien toch een goede en juiste omschrijving van wat de Heere van ons vraagt. Om het nog iets anders te zeggen, met een bijbels woord, gebeurt het in ons leven en in onze ambtelijke dienst dat de mensen het zien, wat ergens staat van de apostelen. En zij kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren. Is dat soms ook niet één van de dingen waardoor het wat schraal en wat schamel is, omdat het al te veel ontbreekt? Ik haast me om verder te gaan. Gemeenschap met de Vader is een volgende aspect wat breder belicht moet worden dan ik kan doen. Ik zou, wanneer het gaat over de gemeenschap met de Vader, en dat hebt u wel begrepen uit het begin van alles wat ik gezegd heb, heel dicht willen houden bij de gemeenschap met de Zoon. En ook de gemeenschap met de Geest, want deze drie zijn één. Maar er is toch een onderscheiden accent in de schriften, en dat wordt zeker bij Owen heel nadrukkelijk aangegeven. Wat is dat accent? We hebben eigenlijk al even aangeduid, bij het Vader zijn van God behoort wat in de schriften gezegd wordt over het kind zijn en het erfgenaam zijn. Dat noemen we met de woorden van onze Statenbijbel de aanneming tot kinderen. In de theologische literatuur staat het bekend als de adoptio. De adoptie. En we verkeren in de gelukkige omstandigheid dat er al weer een heel aantal jaren geleden twee lezingen overgehouden zijn door broeder Den Butter, ik meen in 1988. Ik wil daar heel graag naar verwijzen, vooral degenen die dat niet weten en de jongeren onder ons. Daar vindt u veel breder vanuit de schrift en ook vanuit de Westminster Confessie wat dat allemaal inhoudt. In die lezingen zegt onze broeder dan ook heel terecht dat die weldaad van de adoptie eigenlijk een tweelingweldaad is met de rechtvaardiging door het geloof. Je kan het dus onderscheiden, Maar scheiden mag je de dingen niet. In de Westminster-confessie, die heel duidelijk en breed aan deze aanneming tot kinderen aandacht geeft, vindt u dan in de eigenlijke belijdenis deze woorden, in artikel 12. God verwaardigt zich in en om zijn enige zoon Jezus Christus, om allen die gerechtvaardigd worden te doen delen in de genade van de aanneming tot kinderen. Daarom worden zij opgenomen in het getal van de kinderen Gods en genieten zij de vrijheden en de voorrechten daarvan. Zij worden naar zijn naam genoemd en zij ontvangen de geest van het zoonschap. Zij hebben de vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Zij zijn gerechtigd om te roepen Abba, Vader. God ontfermt zich over hen, beschermt hen, verzorgt hen, kastijdt hen als een vader. Toch worden zij nooit verstoten. Maar ze worden verzegeld tegen de dag der verlossing en beërven de belofte als erfgename van een eeuwigdurend heil. Op de rijke inhoud van deze geladen woorden en alle schriftplaatsen waarnaar hier in grote overvloed verwezen wordt, kan ik zoals gezegd niet ingaan. Laten we zo een enkele lijn wat aanstippen. Er wordt gezegd dat God degene die hij om Christus wil rechtvaardigt, ook die tweeling weldaad schenken wil van de adoptie, van de aanneming tot kinderen. En hoe wordt dat in de schrift dan onder woorden gebracht? U denkt met mij aan twee kernteksten. Galaten 4 vers 6. Overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. En Romeinen 8, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. De aanneming tot kinderen, dat is een gevolg van de liefde van God, de Vader. Een tekst die misschien wat minder genoemd wordt, maar hier uitdrukkelijk bij ter sprake moet komen, is deze. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. 1 Johannes 3 vers 1. Dus het is vanuit de liefde van de Vader dat zondige mensen, mensen uit het huisgezin van Adam, ja, volgens Johannes 8, mensen uit het huisgezin van Satan, aangenomen worden tot Gods lieve kinderen. En zij zeggen, wanneer de geest dat getuigt in hun hart, en daar licht over geeft en vrijmoedigheid schenkt, Abba, Vader. Diep stuk, zegt u. Hoog iets, zeker. Maar broeders, het is de geest die deze dingen bekend wil maken. En het liefde hart van God de Vader in Christus wil openen. Laten we naar zoeken, wanneer we weinig van deze dingen verstaan, om door de bediening en de leiding van de geest tot deze schatten te mogen doordringen. En laten we dan niet vergeten wat Owen zegt, dat het de geest is die deze dingen aan de kinderen van God wil leren en de voorrechten van het kindschap wil schenken. En laten we ook niet vergeten dat hij er tegen waarschuwt dat juist ook in het leven van Gods kinderen Satan altijd licht over God. Hij zegt tegen een oppervlakkige onbekeerde, God is liefde. En daarmee misleidt hij hem. Want God is meer dan enkel liefde. En tegen een bekommerd en worstelend kind van God zegt hij, God toornt. aldus Owen. O, zoek in deze worsteling bij het woord en door de geest de diepten van de liefde van God te verstaan. En wat zijn dan de vruchten van dat kindschap? Wel, de vruchten van dat kindschap, ze zijn dat God voor de zijnen zorgt en dat hij een kastijdt. Dat zijn de dingen die er uitspringen. Daarin zijn ze erfgenamen, zegt Paulus in Romeinen 8, vers 17. Ja, dat slaat op de eeuwige heerlijkheid, zegt u. Jazeker, daar slaat het voornamelijk op dat ze straks eeuwig bij God zullen zijn en met Christus zullen erven. Maar als u het 17e vers zorgvuldig leest, dan ziet u dat die volle erfenis straks hier in het leven als een schaduw vooruitwerpt. En dat ze hier in dit leven door God verzorgd worden, maar ook met Christus zullen lijden. En ik denk aan de kastijdingen zoals daarover gesproken wordt in Hebreeën 12, 10e vers onder andere. Dan kastijdt God een iegelijk zoon die hij lief heeft. Dat kunnen we alleen geestelijk verstaan wanneer we mogen weten een kind te zijn. Als dat in ons leven onhelder ligt, dan kunnen de slagen van God hard aankomen. En dan kunnen we smeken met die psalmdichter die worstelde: toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Maar wanneer we iets mogen verstaan, dat we door vrije genade om Jezus Christus wil kind zijn, dan mogen we zien dat de kastijdingen komen uit de hand van Gods liefde. Broeders, als we daar ook in ons persoonlijke leven en in ons ambtelijke leven op mogen zien, dan worden de slagen niet gemakkelijker. Maar het wordt wel gemakkelijker om ze te dragen en ze op te dragen. We gaan ook de zin verstaan. Want God slaat niet uit toorn, maar opdat hij zijn kerk zou oefenen en opdat ze, zegt Hebreeën 12, zijn heiligheid deelachtig zouden worden, geoefend zouden worden tot heiligmaking. Heel kort nog over het derde, de gemeenschap met de geest. Opnieuw, nauw verbonden, als we het Bijbels theologisch willen zien, met wat vooraf ging. En ik noem dat dan die weldaden die daarbij behoren, speciaal de vertroosting en de vervulling. Ja, de Heilige Geest werkt in alles wat er aan geestelijke gaven uitgedeeld wordt. Het is alles het werk van de Heilige Geest. Maar wanneer de Heere ons door het geloof gemeenschap geeft met Vader, Zoon en Geest, dan leren we de Heilige Geest niet slechts in zijn werken kennen, maar ook als persoon. Als dat wat scholastiek klinkt in uw oren, mag u ook zeggen van mij als trooster. Want zo wordt de Heilige Geest toch in de Schrift als persoon voorgesteld, heel nadrukkelijk, Johannes 14 tot en met 16. En u weet wat een parakleet of trooster is. Trooster, dat is parakletos, ze zullen in die tijd al wel gezegd hebben in Palestina paraklitos. Trooster, helper in een rechtszaak, dat is de eerste betekenis. En dan zoiets als pleitbezorger, advocaat. Ja, wiens advocaat is de Heilige Geest? Wel, zegt u, de advocaat van Gods kinderen. Ja, pas in de tweede plaats. Hij is allereerst de advocaat van God. Die Gods zaak hier op aarde verdedigt en bepleit. Alleen als u dat goed ziet, kunt u preken over die tekst uit Johannes 14, De geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is de geest die het voor de drie-enige God in deze gevallen wereld gaat opnemen. En gaat pleiten. Gaat overtuigen. Gaat beschuldigen. Maar bij dat bepleiten van de zaak van God, waar het ontdekkende werk helemaal bij hoort, daar hoort in het bijzonder bij dat de Heilige Geest Gods wankelmoedige en twijfelende kinderen gaat overtuigen van het heil in Christus en van de liefde van de Vader. Deze geest, Paraclitos, getuigt met onze geest. En zo wil de Heilige Geest vertroosten, overreden en verzekeren. Het is niet zonder reden dat Dr. Beakey uit Grand Rapids in zijn proefschrift over de zekerheid van het geloof bij zijn behandeling van John Owen gezegd heeft: dat werk van de drie-enige God in het hart van de zondaar, dat is van de grootste betekenis voor het komen tot meerdere vastheid en zekerheid. Zo bedoelde Owen het. Het werk van de Parakleet, ook in de overreding, inwinning, overtuiging van het genadewerk. En dan ook de vervulling. Met vervulling bedoel ik niet het woord vervulling met de geest in de zin die daaraan gehecht wordt in de charismatische beweging en de Pinksterbeweging. Maar veel meer de doorgaande lijn van de schriften, dat God soms zijn knechten en kinderen, denk aan het boek Handelingen, bijzonder kan vervullen met zijn geest, met name als zij geroepen worden om van hem te getuigen. Maar er is daarbij en daarin ook een doorgaande vervulling met de geest. Een vervulling waarin Gods kinderen meer en meer de zonde leren doden. En in een nieuw leven willen wandelen. En zo meer en meer van God gaan zien en gaan ontvangen. En meer rijp worden. Dat is ook de vervulling voor de eeuwigheid. Want de doorgaande heiliging, broeders, is ook de rijping door de geest van de vrucht. Denk aan Robert Murray McShane, ik haal hem over enkele ogenblikken nog een keer aan, die in zijn jonge leven vroeg: Heere, maak mij zo heilig als een zondig mensenkind hier op aarde kan zijn. En dat heeft God gedaan. Hij heeft Robert Murray McShane al heel jong veel geleerd. Geestelijke zaken. Maar ook geoefend in de heiligmaking. En daarom was hij zo vroeg rijp. Voor de hemel. 33 jaar. Broeders, ik sluit af, want de tijd is bijna voorbij, eigenlijk al voorbij. Ik wil besluiten met 3, 4 korte opmerkingen. Eerste vraag die eigenlijk door heel het betoog van deze avond heen kwam, was deze. Wat kennen wij hier persoonlijk van? En ik ga naast u zitten. Wat ken ik hier persoonlijk van? Ontdekken we bij onszelf dat er geestelijk gezien nog zoveel ontbreekt en nog zoveel meer te leren is? Als dat zo is, broeder, staan we daarnaar. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de zaak en de taak waartoe God ons riep. Het is niet zonder reden dat ik gisteren begonnen ben met dat gebed van Augustinus, waarin onder meer gezegd werd: indien geopend wordt, wijden we samen. Indien de deur gesloten is, klop ik met u. Als de dingen geestelijk toegesloten zijn, Of er zo weinig oefening en vordering is in het innerlijke leven, in de kennis van de drie-enige God. Broeders, kloppen we. Ook al zijn de deuren gesloten. Of is het genoeg, onze wekelijkse exegese, onze wekelijkse gebeden, soms veel sleur, onze wekelijkse pastorale bezoeken en niet te vergeten kerkelijke en parakerkelijke activiteiten. Staan we ernaar om toe te nemen in de genade en kennis van de drie-enige God? Tweede punt. Komen deze dingen vanuit de tekst uiteraard aan de orde? Of preken we toch een beetje eenzijdig? Al de raad Gods spreken, broeders, is niet alleen wet en evangelie preken, in de zin van waarschuwen en bemoedigen. Maar het is ook preken en vooral preken. Het werk en de weelde van de genade en de rijkdom die te vinden is in God drie-enig. Ja, zegt u, en dat is mijn derde opmerking, maar dan zeggen de mensen al gauw, die brieven van Paulus zijn zo moeilijk en dat zijn allemaal van die diepe stukken. Het is waar. We hebben het gisteren gehad over de aanpassing. Een worsteling is nodig om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. En dan moeten we het maar niet vergeten, dat wie is nu het diepst ingeleid? Kinderkens. Gij hebt het de kinderkens geopenbaard. Die weten het meeste. Die nu geoefend zijn als kinderen Gods, kinderkens Gods. Van het werk van de drie-enige God. En laten we in onze prediking vanwege het feit dat de mensen wel eens wat kittelachtig zijn en gauw klagen over dat moeilijke en hoge, de maat ook niet te laag laten zakken. Het zou toch dwaasheid zijn als een visser die van overheidswegen aangegeven gekregen heeft wat de maat is van de vis die hij vangen moet, omdat hij alleen maar ondermaatse vis vangt, die maat zelf gaat verlagen. Dan krijgt hij boete. U mag de maatstaf van het woord niet verlagen, omdat er zoveel ondermaats is. God roept zijn woord te brengen, ook in deze dingen. En tenslotte, laten deze dingen ons ook bezighouden wanneer we denken over de toestand van de kerk in deze nadagen van de 20e eeuw. We roepen, we bidden, we smeken om een opwekking en om de doorwerking van de Heilige Geest. Broeders, ik met u. Maar laten we alstublieft niet in het gevaar vervallen dat we ook eenzijdig in dat opzicht gaan worden. En alleen maar, nu zeg ik het erg extreem, ik weet het, Geist, Geist gaan roepen. Laten we biddend, in stilte arbeiden, smeken drie-ene God. Werk door Christus en de Geest onder ons. En dan denk ik aan dat wonderschone gebed van de grote profeet en leraar zelf, waar je alleen maar over kunt mediteren. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn. En dan dat kleine woord, gelijkerwijs. Gelijkerwijs. Gij, Vader, in mij en ik in u. Dat zij ook in ons één zijn. Eén kudde.
van de drie-enige God. Die kudde is er, dwars door alle verbrokkeling heen. Die kudde komt er. En als ze dan straks, broeders, God geven dat we er allebei mogen zijn, straks voor de troon zullen staan, dan zullen ze de drie enige God de dank brengen. McShane, en dat helemaal aan het eind. In een van zijn bekende gedichten. Ik mag het wel in het Engels doen, er komt een vertaling bij. When I stand before the throne, dressed in beauty, not my own. When I see thee as thou art, love thee with unsinning heart, then, Lord, shall I fully know, not till then, how much I owe. In het Nederlands ongeveer. Als ik voor uw heilige troon sta in het bruidskleed van uw zoon. Als ik u volmaakt mag zien, zonderloos mijn liefde bien. Dan eerst dank ik en erken wat ik u verschuldigd ben. Dan weten we pas wat we verschuldigd zijn aan de drie enige God. En we zeggen het met het gezang. Drie enige God, u zij al eer. Amen. Broeders, zullen we daar samen ook ten slotte maar van zingen? Het gebed, nee, niet het gebed des Heren, dit is de avondzang. En ja, dan toch nog maar twee versen, al is het heel erg laat. De avondzang en dan het vierde en het zevende vers. De avondzang, vers 4 en 7. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En o Vader, dat uw liefde ons blijk, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al eer. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, ten diepste is met wat we gezongen hebben alles gezegd. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Heere, mogen we dat persoonlijk en voor elkaar, voor ieder van ons en voor allen die zich met ons verbonden weten, eerbiedig van u vragen. Wij beseffen vandaag, het heeft in vele lezingen doorgeklonken, hoe klein en nietig en zondig wij zijn tegenover u. Maar Heere, hoe groot zijt gij. O erbarm u over ons in Christus door de Geest. Laat dat ook de vrucht mogen zijn van deze conferentie en van deze dag in het bijzonder. Ga nu met ons. Geef ons morgen een goede, afsluitende morgen. Wil u met ieder van ons zijn, degene die nog reizen, bewaren. De anderen die hier blijven, omringen met uw zorg gedurende de nacht. Geef dat we verfrist mogen ontwaken. En vooral dat het lied van de avond, waar we een stukje van gezongen hebben, dat eindigt in de drie-enige God. Ook ons lied mag zijn deze avond, deze nacht. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen. Broeders, wel te rusten, wel thuis.